Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Janka Stoker, Harry Gartse. Hebben jullie wel eens een afwijkende mening? Een mening die lijkt in te druisen tegen een meerderheid?
Ja. Dat geldt hoop ik trouwens voor de meeste mensen, dat je wel eens iets anders vindt dan de meerderheid.
Maar noem eens een voorbeeld.
Nou, als het om smaak en voorkeur gaat, hebben we allemaal onze eigen meningen over wat je goede literatuur vindt of goede films. En ja. Dat maakt het ook leuk, denk ik. Als iedereen hetzelfde zou vinden, zou het heel saai zijn.
Oké, maar als het dan gaat over politieke zaken, misschien wel geopolitieke zaken. Ik bedoel, kan je ook een afwijkende mening over hebben, toch?
Zeker. En kijk, het punt is natuurlijk, daar waar het begint te raken aan je expertise, dan moet je twee keer nadenken. Dus als het om je hobby's gaat, dan is het alleen maar leuk om niet hetzelfde. Smaken toch? Verschillen,
ja,
toch?
Ja, ja, nou, ja, ja.
Goed. En als het om serieuzere zaken gaat, en zeker als die op terrein komen van overlijdenschap bijvoorbeeld, ja, dan denk je twee keer naar.
Oké, maar ja, dan kan je ook natuurlijk een afwijkende mening hebben, omdat je kan zeggen van ik heb het onderzocht.
Ja, en dat is nou precies waarom we deze podcast maken. Ja. Nee, maar ik wil een voorbeeld geven. En dat komt ook alsmaar weer op. Is dat hele gedoe over generaties. Hè? Dus dat generatie Z ander leiderschap nodig heeft. Of sowieso heel anders is en andere dingen wil in organisaties.
Is dat niet zo dan?
Nou, er is zoveel onderzoek waaruit blijkt dat die generatie dat niet klopt. En dan is het dus bijna geen mening die je verkoopt. Nee, je gaat wel daarmee tegen de stroom in misschien. Of tegen een soort van populaire stroom.
Omdat iedereen denkt dat al die generaties
zo
verschillend
zijn. Ja, omdat
het
een heel makkelijk idee is. En ik denk dat juist wetenschappers dan ook moeten opstaan en zeggen, luister, er is geen bewijs voor.
Nee, en dus is het dan goed om je mening te uiten, om er recht tegen in te gaan?
Ja, waarbij dan de vraag is dat een mening of is dat een onderzoeksbevinding? En wat is het verschil? Hè? Dus dat is voor wetenschappers ook altijd heel belangrijk. Wanneer heb je nou over iets waarvan je zegt, nou, hier ben ik echt expert in? Of wanneer zeg je bijvoorbeeld, ja, ik vind iets van FC Groningen, omdat ik toevallig een fan ben.
Als je het kan staan voor het onderzoek, is het geen mening meer. Maar dan is het gewoon zo, toch?
Ja, maar op sommige terreinen heb ik gewoon echt niet zoveel verstand van inhoudelijk gezien.
Zonder blikken of blozen geven Bulgaren voor de camera toe dat ze frauderen met Nederlandse toeslagen. De beelden van de Bulgaarse tv maken indruk op staatssecretaris Wekers van Financiën.
Schokkend, ronduit vreselijk. En dan is het onacceptabel dat eigenlijk ons voorzieningssysteem, dat de toeslagen, als een soort pinautomaat wordt gebruikt.
In een verhard politiek en maatschappelijk klimaat zijn de drie staatsmachten blind geweest. Blind voor mens en recht. Want als je mensen een brief stuurt dat ze in korte tijd 125.000 euro terug moeten betalen, als je mensen die niet gefraudeerd hebben wel zo behandelt, als je wetten maakt en goedkeurt zonder oog te hebben voor de gevolgen voor mensen, als mensen zelfs in de rechtszaal geen rechtvaardigheid konden afdwingen, dan is er sprake van blindheid bij alle staatsmachten.
Activisten willen dus dat we onmiddellijk stoppen met kolen. En dit zijn dan activisten, maar ook sommige experts zeggen dat we gewoon moeten stoppen, zoals Gerrit Hiemstra.
Minder fossiele brandstoffen gebruiken.
Maar dat komt
gewoon daarmee stoppen. Laten we het gewoon doen. En dan merken we het vanzelf wel.
Ja, gewoon. Gewoon stoppen met fossiel en dan merken we het vanzelf wel. En nogmaals, voordat Carice van Houten zich vastlijmt op mijn oprijlaan, ik wil dat dus ook, hè. We moeten stoppen met fossiele brandstoffen en het liefst nu. Oh jongens, oké. Wacht even hoor. Sorry, maar mag je even weer aan? Mag je weer aan jongens, alsjeblieft? Kan ik weer aan?
Ja, toen ging het licht uit inderdaad, als je nu meteen stopt met fossiele brandstoffen. Roeien tegen de stroom in is het thema van deze aflevering. Ja, we hebben onlangs inderdaad de conclusie gehoord van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. De conclusie is, in een verhard politiek en maatschappelijk klimaat zijn kabinet, Tweede Kamer, de rechterlijke macht en ook de media blind geweest voor mensen en recht. En daardoor zijn burgers vermalen. Dat is nogal een conclusie, hè?
Dat is een hele harde conclusie. En spijtig genoeg ook niet de eerste keer, zelfs recent in Nederland, dat die conclusie wordt getrokken. Denk bijvoorbeeld aan het rapport precies een jaar geleden van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning en de aardbeving in Groningen. Een soortgelijke bevindingen.
Het is allemaal hard, inderdaad.
Ja, of denk recent, is net ook verfilmd over het schandaal bijvoorbeeld in het VK, over de post office. En hoe daar medewerkers stelselmatig van de post offices in het VK vermalen zijn door het systeem en ook door de politiek. En die voorbeelden verschillen uiteraard op heel veel onderdelen. Maar in de kern is het probleem, net zoals bij het fraudebeleid, en zie je het rapport wat dus net uit is, precies hetzelfde, dat de politiek samen met de publieke opinie massaal in één keer grote misstanden ziet. Mm-hmm. En daar dan enorm qua beleid en retoriek zeer zwaar op inzet.
Ja.
En vervolgens niet of nauwelijks zich om de uitvoering bekommert, niet tijdig evalueert en ook niet stilstaat bij de vraag of het beleid enigszins, zoals dat dan heet, proportioneel is.
Ja, we begonnen natuurlijk 10 jaar geleden met die Bulgarenfraude. Ik bedoel, die bleken dus massaal toeslagen
aan te vragen. Ja, dat bleek ook wel een issue, maar verhoudingsgewijs toch misschien minder een issue dan hoe zwaar daar vervolgens op is ingezet en waar dat toe allemaal toe heeft geleid.
Nou ja, iedereen was verontwaardigd. Hè? Media was verontwaardigd. Ik bedoel, de mensen woonden in Bulgarije. Ja. En ze kregen gewoon geld overgemaakt, toeslagen vanuit Nederland. Dat is toch redelijk schokkend ook?
Dat is ook wel schokkend. Maar het probleem is het zichzelf versterkende van misschien van de moderne politiek en in samenhang met de media. Terecht heeft trouwens de commissie ook nogal wat noten te kraken over hoe de rol van de media hier.
Kunnen media over het algemeen heel slecht tegen trouwens?
Daar kunt, ja, nou, dan gebruiken we dit mediakanaal om dat maar eens even te zeggen. Ja. Waarbij dan de nuance en de redelijkheid sneuvelt. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij dit rapport is dus een goed voorbeeld over het fraudebeleid. Vorig jaar de enquête over de aardbeving en de gaswinning noemde ik al. Maar bijvoorbeeld bij het migratievraagstuk. Hè, dus daar sneuvelen de feiten eerst. En een soort haasje over effect in de moderne politiek tussen politici die dan of het helemaal ontkennen dat het een probleem is. Of het is, zeg maar, we gaan er ongeveer aan ten onder.
Je wilt nareiziger bijvoorbeeld, en dan blijkt het eigenlijk maar 70 mensen te zijn.
Ja, en dan komen we dan te laat weer achter dat misschien meevalt of er enige nuancering behoeft.
Ja, maar dat was natuurlijk ook wel een beetje bekend. Werd natuurlijk misschien ook wel een beetje politiek gebruikt.
Ja, dat klopt. Maar kijk, dat politici daarop inspelen is één ding. Maar het gaat om het mechanisme. En dat we uiteindelijk toch dan rapporten zoals over het fraudebeleid nodig hebben. Omdat we met elkaar erkennen dat we grote fouten hebben gemaakt. Ja. En we is niet alleen één politicus, maar is het systeem en zijn de media.
Maar goed, inderdaad, de Bulgarenfraude. Dat moest toen aangepakt worden. Daardoor kwam er dus een heel hard fraudebeleid. Daarmee kregen we dus de kinderopvangtoeslagaffaire. Is dit dan een voorbeeld van echt doorslaan?
Ja, en het is volgens mij een goed voorbeeld van wat Harry net zei. Dat we geneigd zijn om dan iets nou, ik zeg maar, kleins. Het is wel een feit, maar zo groot is het misschien wel niet. Om dat heel groot aan te pakken. He, dat willen dan heel veel verschillende perspectieven. Dus wil de politiek, de media gaan daar dan op aanslaan. En vervolgens is het dus echt de vraag, wat gebeurt er dan daarna mee? He, en dan gaat het over uitvoerbaarheid van dat beleid. Nou, kijk naar hoe ingewikkeld is het bijvoorbeeld dat de Belastingdienst een andere taak krijgt in plaats van in en moet ze opeens toeslagen uit. Nou, dat zijn allemaal hele grote vragen die met uitvoering te maken hebben. Dat vinden we vaak niet zo interessant, nee. Uitvoeren. Nee. Dat moeten andere mensen doen. En vervolgens de evaluatie. Ik kan zeggen, ja, we evalueren nu. Hè, we doen alles maar die mooie parlementaire enquêtes. Maar wel een beetje te laat. Dus die evaluatie, die komt dus eigenlijk als het al veel en veel te laat is.
Die zou eigenlijk al veel eerder moeten komen.
Ja, en die zou dus eigenlijk ook meer aandacht moeten hebben voor uitvoering. En dat is iets wat we in leiderschapssituaties wel vaker zien. Het is leuker om beleid te maken of om een strategie te maken dan om daadwerkelijk te kijken, hoe gaat nou de implementatie? En komen dan ook misschien wel tegen hele praktische problemen aan? En is dat dan misschien wel iets een reden om dingen te gaan aanpassen? Het is minder interessant, implementatie. Ja. Maar het is eigenlijk veel belangrijker dan al dat beleid.
Nou, je zei het al, want het is een relatief klein probleem. Geschat wordt dat het jaarlijks ongeveer voor 11 miljard euro in Nederland wordt gefraudeerd. Ja. En sociale zekerheidsfraude zou daarvan maar 153 miljoen zijn. Ja. Bij belastingfraude zou het gaan om ruim 4 miljard. Bij zorgfraude om ruim 3 miljard. Ja, dan zeg je van, waarom gaan alle ballen op die sociale zekerheidsfraude?
Nou ja, om
moet je als leider niet gewoon zeggen van, het is maar een relatief klein probleem. Dus ja, laten we niet overdrijven.
Dat is dus lastig, want moet je tegen de stroom in. Ja. Dan komen ze denk ik wel op. Maar neem de term die al eerder viel. Het woord, alleen het ene woord al als voorbeeld, Bulgarenfraude. Mm-hmm. Daar zit natuurlijk al een wereld achter. Want die fraude, waar die 153 miljoen die je noemde, die sociale zekerheidsfraude, wat ook achter die hele, waar die Bulgarenfraude dus mee te maken had een aantal jaren geleden, dat wordt geassocieerd met of dat nou buitenlanders of niet werkenden zijn, afwijken van ons, de hardwerkende Nederlander.
En dat mag niet.
Zeker in een tijdperk van polarisatie en populisme scoort dat. Dus het is ook heel erg wie het dan doet. En dat, als het dan de ander is, de vreemdeling of de niet-werkende, dat is wel het mechanisme wat hierachter zit.
Maar hoe zorg je dan als leider ervoor als je dan een probleem ontdekt? En je weet dat het inderdaad misschien wel relatief klein is. Want dat moet toen ook al bekend geweest zijn, denk ik, dat die cijfers met belastingfraude vele malen hoger liggen. Hoe zorg je er dan voor dat je niet doorslaat?
Nou ja, het verschil is hier wel een beetje, of hebben we het over politiek leiders of hebben we het over leiders en organisaties?
Nou ja, dus allebei misschien wel. Hè?
Maar kijk, die politiek leiders, die hebben soms, ik zal niet al te negatief zijn over politici, maar die hebben soms een soort van belang bij het framen van bepaalde onderwerpen. Omdat dat in hun koker of uit hun straatje past. Dus de vraag is even, welke leider constateert dit? In het geval van, we gaan het ook nog over de memo Palmen hebben. Maar ja. Soms gebeurt het natuurlijk dat mensen in organisaties dit constateren. En dan vervolgens ook echt wel proberen om dat aan de orde te stellen. En de vraag is natuurlijk, heb je een organisatie zodanig ingericht dat dat ook naar boven kan komen en dat er dan iets mee gebeurt? Of is het zo dat je denkt, onwelgevallige meningen of inzichten, die stoppen we liever in de la?
Ja. Nee, laten we meteen maar even doorgaan naar het memo Palmen. Voormalig topjurist van de afdeling toeslagen van de Belastingdienst. Zij trok in 2016 al aan de bel dat het allemaal fout ging. Is niets mee gedaan. Memo was ook lange tijd zoek. Op een gegeven moment is hij boven water gekomen. Maar je mag toch hopen dat de Belastingdienst zo'n organisatie ook inderdaad tegenspraak goed heeft geregeld en dat je met dit soort dingen mag komen.
Ja, daar heb je gelijk in. Dus daar ging het mis, maar je hebt gelijk dat binnen organisaties, zoals binnen de Belastingdienst, je er vanuit mag gaan, alhoewel dat dus mogelijk hier niet zo was, dat tegenspraak of tegenmacht verankerd is. Hè. Dus dat het op individueel niveau, dus dat er een klokkenluidersregeling is, dat er ombudspersonen zijn waar je, als er dingen misgaan, dat er beroepsprocedures zijn en extern dat er goede effectieve raden van toezicht zijn, raden van commissarissen. Maar zoals we overigens in deze podcast al vaker hebben benadrukt, naast al die formele tegenspraak is de mogelijkheid tot informele tegenspraak minstens net zo belangrijk. Dus is de werkcultuur, bij de Belastingdienst zou je dan ook misschien vraagtekens bij kunnen zetten, was die of is die dusdanig dat tegenspraak veilig is? Mm-hmm. Dus wordt het weerwoord normaal gevonden of zelfs gewaardeerd? Of kan dat niet? Of voel je onveilig om kritiek te hebben?
Maar ja, misschien is dat in normale omstandigheden ook wel het geval. Maar misschien dat in dit geval zo het kabinet, de Tweede Kamer, de media. Ja. Ze waren het allemaal eens. Het moet hard aangepakt worden. En dat alles wat daar tegen indruist, dat moet een beetje onder de tafel geschoven worden.
De tegendruk was hier heel erg groot. Tegelijkertijd hoop je dus dat een organisatie zodanig functioneert, dat je dit soort de devil's advocate, hè, dat je dus eigenlijk wilt dat mensen met dit soort dingen komen. Ja. En dat is dus juist in een politieke context, want de Belastingdienst is natuurlijk een uitvoeringsorganisatie, maar heeft heel duidelijk een politieke achterban, waarvan alles telkens, bij wijze van spreken, per week kunnen er kamervragen gesteld worden. Mm-hmm. En kan er weer iets zijn wat je moet doen als Belastingdienst. Ja. Dus de Belastingdienst is een voorbeeld van een organisatie die heel erg last heeft van politieke druk. Dus, daar is het eigenlijk des te belangrijker.
Ja, dus kan je dus eigenlijk heel moeilijk tegenspraak organiseren.
Nou, dus of je moet er juist veel meer je best voor doen, Edwin.
Ja.
Ja. Denk het wel.
Maar goed, als inderdaad de politiek vindt van we moeten dit hard aanpakken, ze weten ook waarschijnlijk dat het een klein probleem is.
Nou, maar dat laatste.
Nee, maar deze cijfers die nu in dit rapport staan, die moeten toch ook al bekend zijn.
Ja, dus eigenlijk is het zo dat dit heeft natuurlijk alles te maken ook met de leiding van zo'n organisatie, van de Belastingdienst. Dat je dus eigenlijk hier je rug recht moet houden en moed tonen. Het is heel leuk, dat is net een interview geweest ook met Femke Halsma. Hè, voordat ze werd voor een tweede termijn benoemd. En ging het over hoe is het nou
blijven.
Ja, maar hoe is het nou om burgemeester te zijn? En wat vind je nou, wat vind je belangrijke kwaliteiten? Of wat maakt nou dat het moeilijk is misschien om je werk te doen? En wat vind jij belangrijk? En toen zei ze ook dat het dus heel erg gaat om durf en om autonoom te kunnen zijn. Mm-hmm. En het is dus ook wel eenzaam, hè? Want je moet dus soms ook denken van ik ga hier tegenin, omdat ik denk dat dat goed is. En dat betekent dus dat je, als je dat vertaalt naar leiders, dat het ook vraagt dat je moed durft te tonen. En eigenlijk misschien ook wel op zoek moet naar tegengeluid, terwijl iedereen iets anders laat horen.
Maar hebben wij dan de afgelopen jaren niet de goede leiders gehad, dat er niemand is geweest die heeft gezegd zo van het valt relatief wel mee om de verontwaardiging een beetje tegen te gaan?
Nou, die zijn in ieder geval bij het voorbeeld van het fraudebeleid blijkbaar onvoldoende. Ja. Zie het rapport. En er zijn ongetwijfeld wel mensen geweest die dat geroepen hebben, maar die waren niet dominant of wisten deze discussie niet tijdig te keren. En dat is ook heel moeilijk. Hè. Dus wat we nog niet zo hebben benoemd, is in tijden van sociale media. Ja. Zie je dat
misschien nog wel moeilijker om tegen de stroom in te gaan.
Dat is geen mening. maar daar is onderzoek naar gedaan. Dat de oordelen over wat jij als leider denkt en de oordelen over jouw handelen, die worden veel sneller gegeven door moderne sociale media. En die verspreiden zich ook veel sneller. En sociale media belonen ook, qua aandacht aan geld, extremere geluiden. Dus die rechte rug waar Janka het over had, die is wel
populairder.
Die is voor een leider moeilijker. Ja. Omdat
de rechte rug inderdaad naar de goede kant.
Naar de goede kant is moeilijker. Ja. Maar die is altijd lastig. Tegen de stroom ingaan moet je durven. En het kan eenzaam zijn. Je krijgt mensen tegen je. Maar in een zeker politiek, maar ook wel voor grote organisaties, is toch de laatste, vergeleken met vroeger, hè, ja, door sociale media is dat nog wel extra moeilijk geworden.
Ja, oké. Okay. Want je zag het natuurlijk ook bij corona. Hè. Er waren twee mogelijkheden. Ja. Of je steunde volledig het overheidsbeleid, of je was een wappie. Iets ertussenin, dat kon allemaal niet. Je ziet het nu ook in de oorlog in Gaza. Hè. Als je vindt dat Israël te ver gaat in de acties tegen de Palestijnen, dan ben je tegen Israël of dan ben je antisemiet. Ja. Ja, actiegroepen willen ook dat we meteen stoppen met fossiele brandstoffen. Maar ja, we horen het al, dan gaat het licht uit. Het is allemaal erg zwart-wit, hè? Je staat aan de ene kant of je staat aan de andere kant. Iets ertussenin bestaat bijna niet meer.
Nou, dat is helaas waar. En zoals we eigenlijk al een beetje hiervoor ook bespraken, is het zo dat de redelijkheid, om zeg maar te zeggen, nou, een probleem niet wegdefiniëren of het oneindig groot maken. Dus de redelijkheid daartussenin van wat is nou precies aan de hand, dat redelijke middelen gaat uit. Of het nou de politiek is of organisaties, ook bij dit soort grote vraagstukken. Dat is moeilijker.
Nou ja, en gekoppeld daaraan, kijk, dan gaat het altijd om nuance. Dus als je redelijkheid kost meer tijd om uit te leggen.
In plaats van dan
zwart of wit. Ja, dus in combinatie met de toename van social media en hoeveel tijd mensen daar spenderen en hoeveel tijd je dus kunt krijgen om je boodschap voor het voetlicht te krijgen, die is korter. Dus dan is de nuance is lastig. En misschien is het zelfs zo dat sommige politici dat wel willen, maar dat je bijna gedwongen wordt om in one-liners.
Anders krijg je geen aandacht.
Anders krijg je geen aandacht.
Nee, maar goed, sociale media, dat blijft lopen nog wel eventjes. Ik bedoel, hoe doorbreken we dit?
Nou, daar is dus geen toverformule voor, helaas. Maar er zijn wel aanknopingspunten die al een beetje aan bod zijn gekomen. Dus één, bewaak als leider, of je nou een politicus bent, of je bent de CEO van een grote organisatie, of de voorzitter van de raad van bestuur, bewaak je eigen positie. Dus bepaal eerst goed zelf wat je nou eigenlijk zelf vindt. Klinkt heel logisch, want dat maakt natuurlijk wel in de kern waarom je meebeweegt met een bepaalde discussie. En die durf indien nodig ook af te wijken van het zwart-wit geluid, omdat je immers een eigen positie hebt die je al eerder hebt gecommuniceerd, hopelijk.
Maar dat is nog het moeilijkste natuurlijk, want je wil ook niet dat je organisatie in gevaar komt.
Daar is een balans, maar je wil ook niet met elke wind meewaaien. Dat is één, dus bewaak toch je eigen positie. En ook, dat is nog niet zo, loop ook niet weg van het tegengeluid. Dus probeer toch in je organisatie met kritiek, en ook daarbuiten, met mensen in gesprek te gaan. Zoals Femke Halsma, maar haar nog een keer toen was burgemeester van Amsterdam, onlangs in een ander interview ook verklaarde hoe zij met zeg maar allochtone jongeren in gesprek gaat over bepaalde opvattingen die ze hebben over gender bijvoorbeeld. Mm. En ja, dat toch maar te doen.
Ja. Ja. Maar dat is ook wel goed, toch? Ik bedoel, als je inderdaad alle meningen de ruimte geeft.
Absoluut. En het gevaar is bijna dat sommige mensen denken dat een leider het altijd allemaal zelf moet weten. En daar hebben we, voor het weten, heb je die neiging van dat de leider het al moet oplossen.
Yeah.
Maar waar het natuurlijk ook om gaat, is dat je ruimte geeft door te luisteren. En door niet te doen alsof jij alles beter weet, maar dus door juist inzichten en meningen en opvattingen van anderen te verzamelen. En zelfs op het moment dat je wel denkt dat je het zeker weet, dat nog steeds te gaan toetsen.
Ja,
dus ruimte geven heeft ook heel erg te maken met luisteren. En twee, en dat is heel belangrijk, dat je vervolgens niet afstraft op het moment dat andere mensen andere meningen hebben of andere inzichten. Want dat is natuurlijk, uiteindelijk gaat het heel erg dit om voorbeeldgedrag. En als je kan zeggen, mijn deur staat voor jou open en ik luister. Mm-hmm. Maar als je vervolgens dan een tegengeluid laat horen en dat heeft voor jouzelf persoonlijke consequenties, dan laat je dat de volgende keer natuurlijk wel.
Nee, maar goed, luisteren klinkt misschien ook een beetje als kopjes thee drinken. Ik bedoel, als
kopjes thee drinken, dat kan heel gezond zijn.
Ja, maar als leider zou je misschien ook kunnen denken van, ik moet daadkracht tonen.
Ja, maar niet altijd.
Ja. Nee, voor de luisteraars niet te zien dat Edwin net een vuist zet bij daadkracht.
Dus ik zag het al kijken inderdaad. Ja.
Nee, dat is fijn dat je dat dus ook even aanroert en uitbeeldt. Maar dus ruimte bieden sluit daadkracht niet uit. Hè. Dus dat is misschien een soort schijntegenstelling. Dus zonder het tegengeluid in de politiek of in de organisatie wordt effectieve daadkracht ook heel moeilijk. Dus niet luisteren naar anderen maakt jou als leider ook minder effectief. Dus dat is ook trouwens een les uit het rapport van de enquêtecommissie over het fraudebeleid, waar we de podcast mee begonnen. Is dat hadden ze maar wat eerder geluisterd en ruimte geboden, dan was het waarschijnlijk toch wat effectiever qua daadkracht geweest.
Ja. Daadkracht is eigenlijk een soort van schijnzekerheid.
Ja. Zoals Femke Halsema in het interview zei in de Correspondent, je moet alleen durven staan dwars op de meerderheid. Dan heeft ze gelijk.
Ja, en dat is dus ook wel een beetje eenzaam soms. Hè? Ja. Het is net een hele eenzaamheid en leiderschap, dat is een heel mooi onderzoeksthema. Daar zijn we steeds meer mee bezig. Dus leiders zijn eenzaam. Want aan de ene kant willen mensen altijd je vriend zijn, maar tegelijkertijd heb je altijd een positie die maakt dat jij ook onpopulaire maatregelen moet nemen. Mm-hmm. Maar dat betekent dat je dat eigenlijk je moet realiseren. En dat dus met de baan komt. En dat dus om durf en lef vraagt, in plaats van om maar mee te waaien met alle winden, omdat je aardig gevonden wilt worden.
Leestip?
Ja, Uiteraard. En dat is een boek wat net uit is in de Nederlandse vertaling. Het heet Op het scherpste van de snede. In de Nederlandse vertaling is het van de Britse ex-politicus. Ik benadruk het woord ex-politicus Rory Stewart. Die in het boek op zeer goede wijze en zeer vermakelijk en onthullend en ook onverbloemd beschrijft wat zijn ervaringen zijn als parlementslid in het afgelopen decennium en bewindspersoon ook in de Britse Conservatieve Partij. En het is ook onnuchterend omdat het precies laat zien, zie onze podcast van vandaag, hoe politiek in het tijdperk van one-liners en sociale media functioneert en wat macht dan met je doet. En hij spaart zichzelf daarbij niet.
Oké, dat is ook belangrijk.
Ja, en wie het boek, de boek is een leestip en wie liever podcast luistert. Yeah. Hij is samen, die Rory Stewart, met Alastair Campbell, dat was ooit de beruchte spindokter van Tony Blair. Mm-hmm. Heeft hij momenteel de populairste politieke podcast in het VK, die we ook vanuit Nederland kunnen beluisteren. Dat heet The Rest is Politics. Dus zowel het boek als de podcast aanraden.
Oké, okay, nou, we gaan luisteren en we gaan het lezen. Dank jullie wel, Jan Kerstoken, Harry Gartsen. Tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Abonneer je op deze podcast in je app. En je kunt ons ook volgen via onze LinkedIn-pagina. Tot de volgende keer.
Leiderschap in Onzekere Tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.